vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij in de Herdiani. 9 overeenkomsten worden getekend door de kroonprins van Abu Dhabi. Indonesië en Verenigde Koninkrijk en Australië bespreken over de toename van de luchtvrachtbeveiliging. Pelni lanceerde de Pinisi Pelita Arunika. Hier is het complete nieuws. 9 samenwerkingsovereenkomsten werden gesloten tijdens een ontmoeting tussen de Indonesische president Joko Widodo en kroonprins van Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. De minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi zei dat de 9 samenwerkingsovereenkomsten de bescherming van investeringen, dubbele belastingsontwijking, industrie, douane, toerisme, maritieme zaken en visserij, defensie, consulaire zaken en cultuur moesten verhogen. Eerder planten president Joko Widodo en Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan harsbomen op de binnenplaats van het presidentiële paleis in Bogor. Het planten van bomen was een reeks staatsbezoeken aan de eerste kroonprins van Abu Dhabi aan Indonesië. Het ministerie van Transport heeft samen met Groot-Brittannië, Australië en de International Air Transportation Association de verbetering van de beveiliging van luchtvracht besproken van 22 tot 26 juli 2019. Via de Air Cargo Security Workshop hoopte de directeur-generaal van luchtvervoer van het ministerie van Transport, Polana Bipramesti, dat de workshop een positieve bijdrage zou leveren aan het verbeteren van de vracht- en postbeveiligingssystemen die per vliegtuig in Indonesië worden vervoerd. Er wordt gezegd dat naast versterking van de regulering van vrachtvervoer met vliegtuigen, dit naar verwachting de samenwerking van Indonesië met andere landen in de luchtvaartindustrie en ook Indonesië zal versterken, om op de hoogte te blijven en ontwikkelingen in de luchtvaarttechnologie, met name bij het verbeteren van luchtvrachtbeveiligingssystemen. Indonesian National Shipping of Pelni lanceerde het Pelita Arunika Pinisi schip in Labuan Bajo, Oost-Nusa Tenggara, als een vorm van ondersteuning om het maritieme toerisme te versterken. De inhuldiging van het Pinisi Pelita Arunika schip werd uitgevoerd in de evenement met de plaatsvervanger van Energie, Logistiek, Regio en Toerisme Edwin Hidayat Abdullah en West Manggarai Regent Agustinus J.H. Abdullah. PT Pelni, hoofd van bedrijfssecretaris Yahya Kuncoro, zei dat de exploitatie van het Pinisi schip de maritieme toerismeactiviteit van Pelni zou ondersteunen, die in 2019 9 bestemmingen zou voor maritiem toerisme bood in de vorm van full-service tourpakketten. In 2019 biedt Pelni zeetoerismepakketten aan de 1000 eilanden Jakarta, Karimun Jawa, Midden Java, Bandanera Ambon en Kelimutu Maumere, Oost-Nusa Tenggara. De minister van Landbouw Andi Amran Sulaiman werd op maandag door Argentijnse president Mauricio Macri ontvangen in het Argentijnse presidentiële paleis in Buenos Aires. op 22 juli 2019. Bij deze gelegenheid heeft de Argentijnse regering Indonesië goedgekeurd om tropisch fruit te exporteren, zoals mango's, bananen, mangosteen, ananas en schors. Anderzijds wil de Argentijnse regering ook het exportvolume van ruwe palmolie in Indonesië naar Argentinië vergroten, zodat het marktaandeel van de CPO naar Argentinië toeneemt. Andi Amran Sulaiman zei dat de markttoegang voor Indonesische boerenproducten rechtstreeks aan de president van Argentinië werd gegeven. Volgens Amran Sulaiman zal zijn partij deze kansen maximaliseren, zodat het welzijn van boeren zal toenemen. Bij dezelfde gelegenheid kwamen de twee regeringen overeen om samen te werken bij de ontwikkeling van landbouwtechnologie, namelijk drogers, silo's en mechanisatie van de verwerking van landbouwproducten. We gaan nu naar het laatste nieuws. Indonesië wordt de algemene kampioen van de ASEAN Schools of Games of ASG 2019. Indonesië is er ook in geslaagd met medailletarief te overtreffen van het verder aangekondigde doel van ongeveer 36 goud. In totaal won Indonesië 43 goud, 34 zilver en 25 brons. Vooruitlopend op het verschil tussen 10 goud uit Thailand dat op de tweede plaats werd en Maleisië op de derde plaats. Beste luisteraars, dat was het nieuws.
Voice of Indonesia.
Het programma commentaar met de titel De onderzoeksinstellingen zijn kleiner geworden. Onderzoek is de ruggengraat van de vooruitgang van het land. Geen enkel land heeft zich ontwikkeld zonder goed onderzoek. Hoe is de toestand van het Indonesische onderzoek? Om de omvang van de voorgang van Indonesische onderzoek te zien, kunnen we het aantal wetenschappelijke publicaties zien dat is uitgegeven. Mohammad Nasir, de minister van Onderzoek, Technologie en Hoger Onderwijs, zegt dat Indonesische wetenschappelijke publicaties tot 26 oktober 2018 meer dan 22 geschriften hadden bereikt, op de tweede plaats in Zuidoost-Azië na Maleisië. In 2016 stond Indonesië nog steeds op de vierde plaats na Maleisië, Singapore en Thailand. De prestaties van Indonesië op het gebied van onderzoek zijn zeker bemoedigend. Maar deze rangorde kan zelf nog hoger zijn, gezien het grote aantal onderzoeksinstellingen in Indonesië dat meer dan 500 heeft bereikt. Deze onderzoeksinstellingen zijn verspreid over verschillende ministeries, niet-ministeriële overheidsinstellingen, universiteiten en verschillende onderzoeks- en ontwikkelingsinstanties in de provincie of regenschappen, zowel de overheid als de particuliere sector. Deze instellingen moeten een betere coördinatie tot stand brengen, zodat ze onderzoek van goede kwaliteit produceren. Sommige instellingen werken aan hetzelfde onderzoeksonderwerp. Nationaal zijn er geen gedeelde doelen. Om de wereld van onderzoek vooruit te helpen, verkleinen de administratie van Joko Widodo en Yusuf Kala de onderzoeksinstellingen om Joko Widodo's visie voor de tweede periode van zijn administratie te realiseren. De stroomlijning van onderzoeksinstellingen die door de overheid worden uitgevoerd is zeer geschikt. En het aantal onderzoeksinstellingen heeft niet te veel nodig om de coördinatie en samenwerking tussen de bestaande onderzoeksinstellingen te vergemakkelijken. Bovendien moet de aanschaf van onderzoeksgelden bij de overheid worden verhoogd om het onderzoeksproces te ondersteunen. Het stroomlijnen van verschillende instellingen kan natuurlijk de onderzoeksactiviteiten effectiever en efficiënter maken. Natuurlijk zal de wereld van het nationale onderzoek nog beter zijn als de administratie van Joko Widodo de belofte van president Ma'ruf Amin is in zijn campagne, namelijk het vormen van een speciaal orgaan voor de coördinatie van nationale onderzoeksinstellingen. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 25 juli 1978. De geboorte van de eerste reageersbuisbaby, Louise Brown. Het reageerbuisbabyprogramma, geïnitieerd door Robert Edwards en Patrick Steptoe, was succesvol met de geboorte van een babymeisje genaamd Louise Brown. Louise Brown werd op 25 juli 1978 geboren in Oldham and District General Hospital in Manchester, Engeland, van ouders Leslie en Peter. Louise Brown werd middernacht geboren via een keizersnede met een gewicht van 2,27 kilogram. Hoewel er aanvankelijk veel voor- en nadelen waren met betrekking tot het reageerbuisbabyproces, maar na het succes van deze eerste reageerbuisbaby namen veel paren die vruchtbaarheidsproblemen hadden deel aan reageerbuisbabyprogramma's. In Indonesië werd de eerste reageerbuisbaby, genaamd Nugroho Karyanto, op 2 mei 1988 geboren in het kinder- en kraamkliniek Harapan Kita Jakarta door een team van artsen onder leiding van Sudraji Sumapraja. We gaan verder met de gebeurtenis van 25 juli 1997. Narayan werd een Dalit, of een persoon van de lagere Indiërs, die tot president van India werd gekozen. Narayanan begon zijn carrière in India bij de regering van Nehru. Hij diende als ambassadeur in Japan, Groot-Brittannië, Thailand, Turkije, China en de Verenigde Staten en werd door Nehru uitgeroepen tot de beste diplomaat van het land. Hij ging de politiek in op verzoek van Indira Gandhi en won 3 opeenvolgende verkiezingen voor de Lok Sabha en diende als staatssecretaris in het Verenigd Kabinet onder het bewind van voormalig premier Rajiv Gandhi. Gekozen als de 9e vice-president in 1992, werd Narayanan president op 25 juli 1997. We beëindigen met de gebeurtenis van 25 juli 2000. De supersonic Concorde stortte neer op Gonesse. Het enige fatale incident met de supersonische Concorde vond plaats op 25 juli 2000. Toen het Concorde supersonische passagiersvliegtuig vertrok van de luchthaven Charles de Gaulle, Parijs, naar de luchthaven John F. Kennedy, New York. Het vliegtuig stortte neer op een titaniumship van het Continental Airlines DC-10 vliegtuig links op de startbaan. De titaniumfragmenten boorden de vliegtuigbaan door, waardoor de baan explodeerde. De bandschilfers gaan over de brandstoftank, die vervolgens brand veroorzaakt. Toen het vuur zich naar de linkervleugel van het vliegtuig verspreidde, stierf de motor en stortte het vliegtuig neer. Het vliegtuig stortte neer in een hotel in Gonesse-Val-d'Oie. Bij het ongeval kwamen 109 passagiers en cockpitpersoneel en 4 hotelmedewerkers om het leven. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Het Indonesische ministerie van Milieu en Bosbouw vraagt het ministerie van Handel om de details van de HS-code te verduidelijken. Het Indonesische ministerie van Milieu en Bosbouw of KLHK heeft het ministerie van Handel gevraagd om de details en soorten van HS-code te verduidelijken om het binnendringen van gevaarlijke en giftige materialen voor te komen. De Harmonized Commodity Description and Coding System, of beter bekend als Harmonized System of HS, is een internationale standaard voor naam- en nummeringssystemen die worden gebruikt voor het klassificeren van handelsproducten en derivaten. De directeur-generaal voor afval en gevaarlijke giftige stoffen van het ministerie van Milieu en Bosbouw, Rosa Vivian Ratnawati, heeft op maandag in Jakarta gezegd dat het ministerie van Handel de partij is die weet van wat nodig is om de kwestie te verduidelijken op basis van voorschriften van het ministerie van Handel. Rosa Vivian Ratnawati voegde eraan toe dat het relevante ministerie momenteel deze kwestie nog steeds bespreekt. Niettemin houdt KLHK zich nog steeds aan de wederuitvoeractie die verwijst naar de wet die uitdrukkelijk de invoer van afval en gevaarlijke en giftige materialen verbiedt. Wat betreft de regelgeving zal elk afval dat via de douane binnenkomt worden onderzocht en vervolgens worden gecoördineerd met het ministerie van Milieu en Bosbouw om na te gaan of het afval gevaarlijke en giftige materialen bevat. Eerder zei een onderzoeker van het Indonesische Centrum voor Milieuwetgeving of ICEL, Fajri Fadila, dat de twee regels voor geïmporteerd afval, namelijk de wet inzake afvalbeheer en de verordening van de minister van Handel inzake de invoer van niet gevaarlijke en giftige ingrediënten, sterk genoeg waren om de invoer van afval te controleren. Maar de implementatie moet echter nog worden gecontroleerd. Volgens Fadri moet de overheid de bedrijven die importvergunningen voor plastic en papier hebben opnieuw evalueren of ze in overeenstemming zijn met vergunningen en of hun praktijken of het milieu niet vervuilen. Indicaties van de invoer van plastic afval zijn te vinden in verschillende regio's in Indonesië, zoals Gresik, Oost-Java. Sommige vormen van afval zijn daar te vinden, zoals plastic chips gemengd met papier die niet kunnen worden gerecycled, die meestal worden gebruikt om tofu of andere brandstoffen te verbranden, evenals plastic afval, waarvan de vormen variëren in de vorm van flessen, zakjes, voedselverpakkingen, persoonlijke verzorging en producten voor het huisgebruik. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik telusuri jalanan dari malam hingga pagi. Berpisah itu mudah.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia.
Luisteraars, we zijn weer terug met mij Irham in het programma De Wonder van Indonesië. In deze editie zullen we informeren over sate blengong. Luisteraars, als je Brebes Midden-Java bezoekt, zijn niet alleen Brebes gezouten eieren die je moet proeven, maar ook sate blengong. In feite is blengong het resultaat van een huwelijk tussen eenden en entok. De textuur van het vlees is vergelijkbaar met eend, maar vezeliger en zacht bij het kauwen. Met deze heerlijke textuur is blengongvlees geschikt om in saté te worden gekookt. Blengongvlees moet correct worden gekookt. Blengongvlees is hetzelfde als eendenvlees. Het kan een ongename geur veroorzaken als het niet goed wordt gekookt. Luisteraars, zodat het vlees niet stinkt en zacht is, wordt het vlees twee keer gekookt. Een kooktijd duurt 2,5 uur. Vervolgens wordt het blengongvlees gekookt tot een menu van gegrilde saté en gekookte saté. Gegrilde saté is blengongvleessaté die wordt gekookt door te branden met houtskool, zoals saté in het algemeen. Terwijl gekookte saté is blengongvlees gekookt met kokosmelk, spijsrijen en gestoken met lange stokjes. Beide soorten voedsel zijn zeer passend als ze met kupat worden gegeten. Kupat is een aanvoelend voedsel met een saus die rijk is aan kruiden en het is kruidig. Luisteraars, voor degenen onder u die geïnteresseerd zijn in het eten van blengong saté, kom maar naar Brebes. Het is niet moeilijk om een eetstalletje te vinden in Brebes die deze culinair verkoopt. Een van de locaties waar veel verkopers van saté blengong is het op Staatsplein van Brebes. Voor de prijs is gegrilde saté geprijsd op 60.000 rupiah per 20 sticks. Terwijl de gekookte blengong saté is geprijsd op 6.000 per stick en een portie kupat is geprijsd 12.000 rupiah. Luisteraars, dat was het programma De Wonder van Indonesië voor vandaag over saté blengong. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens! Thank you.
karena mu tenang, sama yang seakan kenyataan. Berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi telah menghanyutkanku. Mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Karenamu tenang, sama yang seakan kenyataan. Berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi tak menghanyutkanku. Mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Aku berbeda. Aku berbeda. Berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi telah menghanyutkanku. Mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Fikirkan indah tentang surga, seakan-akan di sana. Berhayal semua tentang jiwa ku tenang.
Gaan we nu naar het programma Diversen. Een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Het jaarlijks evenement van Solo Batik Carnaval wordt weer gehouden in Solo, Midden Java. De uitvoering van de 12e carnaval dit jaar is anders dan voorgaande jaren. De deelnemers zullen de glorieuze kostuums tonen die hun landen beschrijven. Er zijn 11 landen in de Zuidoost-Azië die betrokken zijn bij het evenement dat wordt gehouden in het Sriwidari Stadion Solo, Midden Java op 7 en 20 juli. De 11 landen zijn Indonesië, Filipijnen, Maleisië, Myanmar, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Cambodja, Oost-Timor, Thailand en Singapore. Solo Batik Carnival 2019 heeft een thema Sewarna Bumi, the Golden of Asia. Sewarna Bumi betekent een gouden land. Voorzitter van de Carnival Foundation, Susanto, zei dat het carnaval als waardevol goud kan worden vergeleken en door veel mensen kan worden gevonden. Bovendien wordt het evenement een interessante attractie, niet alleen in Indonesië, maar ook in Zuidoost-Azië. Hasta Gunawan hat Hof van het Toeristenbureau van Surakarta zei dat het evenement is opgenomen in het 100 top evenement van nationaal toerisme in Indonesië. Sinkans hoopt dat de uitvoering van het evenement het bezoek van de toerist aan Solo kan vergroten. Ondertussen zei burgemeester van Surakarta FX Hadi Rudiatmo dat Solo Batikarnival 2019 ernaar streeft Solo aan de wereld te laten zien. Interessant is dat elke delegatiepersonage van hun land toont op zijn kostuums die door hen worden gedragen. Zeker die kostuums gebruiken prachtige batikmotieven. Bijvoorbeeld, de Maleisische delegatie zal 2 toren laten zien. Of de delegatie uit Thailand zal olifantenfiguren tonen op zijn kostuums. De deelnemers lopen zo lang als 4 kilometer naar beneden van Jalan Selamat Riyadi. Dat was Diversen voor vandaag.
Denganmu tenang, tak terfikir dunia ini. Imajinasi telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Karenamu seperti orang biasa. Di taman mimpiku, imajinasi telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Pikirkan indah tentang surga, seakan-akan di sana. Berhayal semua tentang jiwa ku tenang.
Luisteraars, kom nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste VOI-luisteraars, we zijn weer terug met mijn Irham in het programma Muziekhoek. En in deze editie zullen we luisteren naar een hit van het jaren 70, gezongen door Iis Dahlia. Dit liedje, getiteld Jatuh Cinta, is ook gezongen door de songwriter van dit liedje, de legendarische zangeres Titiek Puspa. Dit liedje werd ook gezongen door topzanger Edi Silitonga. Dit liedje heeft een gelukkig muzikaal ritme. En dit liedje beschrijft iemands gevoelens wanneer ze dronken zijn in romantiek. Oké, luisteraars, dit is het liedje Jatuh Cinta, gezongen door Iis Dahlia. Veel luisterplezier!
Berjuta rasanya di peluk kecil amboi rasanya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar siang biar malam manislah nampaknya. Dia jauh aku gemas tapi hati rindu. Dia jalan gak boleh melulu sembarangan. Mana dia suka datang terlambat.
Jatuh cinta berjuta rasanya, siang biar malam apapun rasanya.
Jatuh cinta berjuta indahnya, biar siang biar malam manislah nampaknya. Oh asyiknya.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata. Tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa. Dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya. Ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, cari arti dari semua ini, rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, oh, ku bermimpi dengan mata yang terbuka, ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha.
Voice of Indonesia.
Hujan tanpa mendung lumpuhkan hati. Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentie kortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!